Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
We zijn in het jaar 1903 tijdens de geestelijke oefeningen voor de wijding tot het diaconaat. En we zijn gekomen aan nummertje 4. Het berouw is in deze wereld een essentieel element voor een goed leven. Een noodzakelijk middel voor een volmaakt geluk na de dood. Ik moet mij dus niet met ijdele hoop vleien. Ik moet mij er tijdig aan wennen om in deze mooiste jaren van mijn leven te lijden en de versterving lief te hebben. De heiligen na te volgen in al hun gestrengheid lijkt mij onmogelijk, maar ik moet mij wel vertrouwd maken met de versterving, altijd in de kleinste dingen en vooral bij het eten. Ik mag niets lekkers aan mijn lippen zetten dat geen bittere bijsmaak heeft. Brengt ook de goddelijke voorzienigheid dit trouwens niet in toepassing, die ons nooit een vreugde zendt, die niet vergezeld of gevolgd wordt door een of ander verdriet? Ik zal vooral mijn ogen in bedwang houden. Ik kan niet op mijzelf vertrouwen en de begeerlijkheid der ogen zou vreselijke gevolgen voor mij kunnen hebben. Mijn wijn zal ik steeds zeer aangelengd drinken. Dit is gezonder en houdt het hoofd koel. Onder de dingen die voor mij onbegrijpelijk zijn, is nog het volgende. De mogelijkheid waarin ook mijn ziel zich bevindt, eenmaal naar de hel te gaan. Ik kan hier niet aan denken zonder van vrees te verstijven. En toch is er in dat oord ook een plaats voor mij. Het is voldoende dat ik mij overgeef aan een gemakzuchtig leventje om mijzelf op de rand van de afgrond te brengen. Eén zonde kan mij de laatste stoot geven, zoals aan iedere andere ongelukkige zondaar. Ach, ik ellendige, deze gedachte alleen al moet mij nederig doen blijven. Ook ik kan vallen en ik denk er bijna nooit aan. O Heer, ik herhaal het nu nog eens. Als Gij mij maar van dit oord redt, ben ik tot alles bereid. Ook om mij, gelijk het stof van de weg, te laten vertrappen. Verteer mij hier op aarde met de vlam van uw liefde. 6. O dood, uw beslissing is goed. Wat zal ik nog denken aan de dag van morgen, aan het proefschrift, aan de dokterstitel en aan zoveel andere onbelangrijke zaken als de stem van God mij geen zekerheid geeft over het heden en mij geen belofte doet voor de toekomst. Ik moet met alle inspanning van mijn geest dat doen wat God op ieder ogenblik van mij verlangt en aan Hem de zorg voor de toekomst overlaten. Ik moet zorgen mij vertrouwd te maken met de gedachte aan de dood, die meester is over het leven. Ik zal vooral oppassen mij niet te hechten aan enig voorwerp, hoe onbeduidend ook. Kleren, schilderijen, boeken, geschriften en zelfs devotionalia, gezien het feit dat ik er eens afstand van zal moeten doen, aangezien ik zelf door alles en door allen verlaten zal worden. 7. De gedachte aan de examens maakt mij van streek. Ik weet niet hoe ik het moet aanleggen om mijn leraren, het gehele lerarenkoor, te laten zien wat ik gestudeerd heb. Maar wat zal mijn ziel, de eenzame, arme, zondige ziel, doen ten overstaan van het gehele hemelse hof, tegenover Jezus, de goddelijke en zeer gestrenge rechter. De heilige beefde van schrik alleen al bij de gedachte hieraan. Zij verborgen zich in de woestijn, en dat waren heiligen. Hoe dwaas ben ik eigenlijk. Ik vrees waar er niet te vrezen valt. En daar waar ik vrees zou moeten gevoelen, komt het begrip vrees niet eens bij mij op. Ik moet dus wat objectiever worden. Minder angst voor de examens hier op aarde en grotere inspanning voor het verwerven van diensten en het verrichten van goede werken die mij het oordeel van God minder angstwekkend moeten maken. Een andere opmerking. Waarom zo'n angst en bezorgdheid voor mijn slagen en de goede afloop van mijn studie? Goed beschouwd gebeurt alles met het oog op de mening die anderen over mij kunnen vormen, want ik ben afhankelijk van het oordeel van de mensen, slaaf van mijn eigen liefde. Welk een dwaasheid! Wat deert mij het oordeel van de mensen? Zijn zij het die mij moeten belonen? Is niet God het doel van mijn werken? Het is nodig dat ik leer het oordeel van de mensen het hoofd te bieden, het naast mij neer te leggen en mij er niet om te bekommeren, want maar al te dikwijls zal ik bij het uitoefenen van het priesterambt genoodzaakt zijn dit oordeel te bestrijden en te trotseren, zo ik waarlijk iets goeds tot stand zou willen brengen. Als ik de mensen wilde behagen, zei de heilige Paulus, zou ik geen dienaar van Christus zijn. 8. Mijn geestelijke leidsman dringt erop aan dat ik mij tijdens de oefeningen vooral met mijn eigen liefde bezig moet houden, met mijn tweede ik, omdat ik nooit werkelijk groot zal zijn en ergens voor zal deugen, zolang ik geen afstand gedaan heb van mijn eigen ik. De eigenliefde. Wat een probleem als je er eigenlijk eens goed over nadenkt. Wie heeft ooit vastgesteld wat dit eigenlijk is? Welke filosoof heeft er zich mee bezig gehouden? En het is het belangrijkste probleem waarmee wij te maken krijgen. Een zaak van het grootste gewicht. En wie bekommert er zich om? En toch doet Jezus Christus, ik zie het iedere dag in mijn meditaties, in zijn grote leringen niet anders dan ons tonen hoe men in de praktijk deze zeer gevaarlijke vijand, die al onze daden teniet doet, bestrijdt. Zijn leer bevat een grote reeks bewonderenswaardige vermaningen die mij tot nadenken stemmen. Ofschoon ze mij niet nieuw in de oren klinken, tonen deze mij toch zekere aspecten die mij nieuw lijken en ontsluieren zij mij bepaalde onbekende wonderschone dingen. Maar, en hier neemt onze verbazing toe, het leven van Jezus is, in dit licht beschouwd, een ommekeer van de gehele wereld, een algehele tegenstelling van de beschouwingen en ziens- en denkwijze, ook van vrome en werkelijk goede mensen. Wij van onze kant zijn of helemaal vroom, en wij proberen althans de derde graad van nederigheid te bereiken, te lijden en veracht te worden, of we zijn niets. Wanneer wij slechts tot de eerste graad geraken, werpen de leerlingen van Christus bijna geen vruchten af en is de eigenliefde slechts schijnbaar verdwenen. Dat is de conclusie. Maar wanneer de conclusie zo luidt, wat begin ik dan, die nog niet eens de eerste graad van nederigheid bereikt heb? O zoete Jezus, ik zet mij aan uw voeten, daar ik ervan verzekerd ben dat gij dingen tot stand zult kunnen brengen die ik niet eens kan bevroeden. Ik wil u dienen, zoveel als gij wilt, tot iedere prijs en met ieder mogelijk offer. Alleen vermag ik niets te doen. Ik ben niet in staat mij te vernederen. Dit alleen kan ik zeggen En ik zeg het u met overtuiging. Ik wil mij vernederen. Ik wil de vernedering liefhebben. De onverschilligheid van mijn naaste voor mij. Ik werp mij met gesloten ogen en met een zekere wellust in deze vloed van miskenning, van lijden, van verachting, waarin het u behaagt mij te brengen. Ik schrik ervoor terug om het u te zeggen. Het is als een steek door mijn hart, maar toch beloof ik het u. Ik wil voor u lijden. Ik wil voor u veracht worden. Ik weet niet wat ik zal doen. Ik geloof niet eens in mijzelf, maar ik houd niet op dit van harte te verlangen. Lijden, lijden en veracht worden voor u. Bij het lezen van het waardevolle boek van Pater Faber, het Heilig Sacrament, heb ik een gedachte gevonden die door de auteur op magistrale wijze ontwikkeld is en die op mij een grote indruk maakte. Onder de altaarbloemen, dit wil zeggen de vruchten van een goede devotie tot het Allerheiligste Sacrament, neemt de geestelijke vreugde de eerste plaats in. De vreugde als een zeer belangrijk element van het geestelijk leven, atmosfeer van heldhaftige deugden, als geest, instinct, aanleg en onbeschrijfelijke genade. De vreugde moet vooral beschouwd worden als een factor van die geestesvrijheid die bij uitstek geschikt is om eigenschappen van het geestelijk leven die op het oog onverenigbaar lijken, te verenigen. Zij geeft de strenge teugels van de tucht in handen van de vertrouwelijke liefde. Vervolgens moet zij beschouwd worden als onafscheidelijke vriendin van de versterving. Wij moeten ons om onze vreugde bekommeren om tot versterving te geraken en de versterving beoefenen om onze vreugde te vergroten. Ik moet dus altijd dezelfde opgewektheid bewaren, terwijl ik nooit één moment zal ophouden verstervingen te beoefenen. Het is de eigenliefde die de ontwikkeling van de geest verlamt en ons van droefheid vervult. De versterving roept het leven, de sereniteit en de vrede op. De heiligen zijn zo opgewekt, de broeders en zusters in de kloosters zijn zo opgeruimd van aard, omdat zij, evenals de heilige Paulus, hun lichaam kastijden en het met onverbiddelijke strengheid en grote omzichtigheid in bedwang houden. Wie de versterving beoefent, is vervuld van een blijdschap van zuiver hemelse oorsprong. 10. Het geloof is een zo algemeen verbreide deugd dat zij vooral door de geestelijke bijna niet opgemerkt wordt. Het is als de lucht van het christelijk leven. En wie let er nu op de lucht die we inademen? Desalniettemin vind ik de praktische toepassing van deze deugd heden ten dage van groot belang. Ik wil mijn geloof goed bewaren als een heilige schat. Ik wil er mij speciaal op toeleggen om mijzelf te vormen volgens de geest van geloof die langzamerhand door de zogenaamde eisen van de kritiek en in het licht van de nieuwe tijd aan het verdwijnen is. Als de Heer mij een lang leven zal geven en mij in de gelegenheid stelt om als priester van enig nut voor de kerk te zijn, wil ik dat men van mij zeggen zal, en ik zal er mij meer op beroemen dan op welke andere titel ook, dat ik een priester geweest ben met een levend en eenvoudig geloof, die zich volledig en altijd voor de paus inzette, ook bij de niet uitvoerig beschreven aangelegenheden, ook in de nietigste ziens- en denkwijze. Ik wil zijn als de goede oude Bergamasker-priesters van weleer, wier herinnering in gezegende nagedachtenis voortleeft en die niet verder zagen en niet verder wilden zien dan de paus, de bisschoppen, het gezond verstand en de geest van de kerk. Ik zal er altijd op bedacht zijn om bij alle gewijde wetenschappen en bij alle theologische en bijbelse kwesties allereerst de traditionele doctrine van de kerk na te gaan en op grond hiervan de recente gegevens van de wetenschap te beoordelen. Ik veracht de kritiek niet en daarom zal ik mij des te meer hoeden voor een verkeerde gedachtegang of voor een gebrek aan respect tegenover de critici. Ik ben integendeel op kritiek gesteld. Ik zal met belangstelling de laatste resultaten van haar onderzoekingen volgen. Ik zal mij van de nieuwe systemen en van haar voortdurende ontwikkeling op de hoogte stellen. En ik zal er de strekking van bestuderen. De kritiek is voor mij licht, waarheid. En de waarheid is heilig en alleen geldend. Ik zal er mij evenwel toe zetten om in deze discussies, waarin dikwijls vermetel enthousiasme en verblindende schijn de overhand krijgen, een grote gematigdheid, harmonie, evenwicht en onpartijdig oordeel aan de dag te leggen, tezamen met een verstandige en bepaalde ruimheid van blik. Op zeer twijfelachtige punten wil ik liever zwijgen als onwetende dan veronderstellingen maken die ook maar een duimbreed afwijken van de juiste opvattingen van de kerk. Ik zal mij nooit over iets verwonderen, ook indien bepaalde gevolgtrekkingen een beetje wonderlijk mochten aandoen, als de geloofsschat maar onaangetast blijft. De verwondering is doorgaans kind van de onwetendheid, maar ik troost mij in de wetenschap dat God alles zo zal beschikken dat hij de gaveschat van zijn openbaring steeds helderder en zuiverder zal maken. Over het algemeen zal ik er een regel van maken, alles en alle aan te horen, zeer veel te denken en te studeren, zeer bedachtzaam te zijn bij mijn oordeel, niet onnodig te praten, geen opzien te baren en steeds het oordeel van de kerk voor ogen te houden en daar geen duimbreed van af te wijken. Want, zei een bekend wijsgeer, Hersenschimmen worden door de tijd ontzenuwd. Maar de waarheid blijft, krijgt meer en meer de overhand, leeft en rijkt tot in de eeuwen der eeuwen. Intussen zal ik er mij in het bijzonder op toeleggen alles zo eenvoudig mogelijk te willen zien en met alles rekening te houden, met iedereen mee te voelen en bij het oordelen niet tot haarkloverij te vervallen, speciaal bij die dingen die van groot geestelijk nut kunnen zijn voor mijn eigen vroomheid en voor die van het volk. Vooral hier in Rome moet ik in ieder ding, zelfs wanneer het onbetekenend is, zelfs wanneer dit niet geheel en al bevestigd is door gegevens of vastomlijnde bewijsgronden, een aanleiding zien om mijn geloof te versterken, om het nooit te laten verouderen, om het te ontwikkelen tot onwankelbare en vurige standvastigheid en tegelijk tot onzegbare tederheid en eenvoudige argeloosheid. Ook in dit geval geldt de wijze raad van Jezus. Als gij niet wordt als kinderen, zult gij het Rijk der Hemelen niet binnengaan. 11. Wat zal ik doen als de geestelijke oefeningen achter de rug zijn? Het grote aantal ideeën en gevoelens van deze dagen, vooral waar het de beoefening van de heilige nederigheid betreft, heeft mij een bepaald scepticisme gegeven ten opzichte van mijn geestelijke groei en mijn ware vorderingen op de weg naar de christelijke volmaaktheid. Niets is ijdeler dan dit scepticisme. Het is een verleiding van de duivel om niet te veel op mijn schouders te nemen en mij onnodig in de war te laten brengen, moet ik slechts één ding doen. Het is mijn geestelijke leidsman die het mij gelast. Niet van de ene dag op de andere leven, zoals de heilige Stanislaus Kostka, maar van uur tot uur, zoals de heilige Johannes Bergmans. Ik moet mij slechts bezighouden met de handeling die onmiddellijk gebeuren moet. Hierop moet ik mij speciaal toeleggen. En dit is de beste oefening tot volmaaktheid. Het verband tussen handeling en handeling, ja, tussen reekse handelingen onderling. Hun onderlinge harmonische samenwerking om van mij een deugdzaam en volmaakt mens en priester te maken, zal een natuurlijk, ofschoon op het eerste oog, onopgemerkt gevolg zijn van de volmaaktheid waarmee ik zal trachten iedere afzonderlijke handeling te volbrengen. God kijkt niet naar het aantal handelingen, maar naar de wijze waarop ik deze ten uitvoer breng. Hij eist ons hart en verder niets. Een verheven gevoel van Gods tegenwoordigheid als einddoel van alles en een volledig vergeten van mijzelf. Deze twee dingen, en dat is voldoende. Dan is mijn handeling, welke deze ook mogen zijn, volledig. Heel terecht zegt Pater Faber dat al onze daden moeten zijn als knielende beelden met liefdevol gelaat, met gevouwen handen en met ten hemel gerichte ogen, vol aanbidding en in een totale vergetelheid van zichzelf. Ik zal met kalmte, ingetogenheid en uiterste eenvoud mijn handelingen ten uitvoer brengen, naarmate deze zich aan mij voordoen, als ware ik slechts op de wereld gekomen voor deze handeling alleen. Alsof Jezus zelf mij deze persoonlijk had opgedragen en erbij aanwezig was en mij gadesloeg. Aan de rest, aan de andere verplichtingen, zal ik later wel denken, als deze aan de beurt komen, zonder enig gevoel van haast, zonder mij om iets anders te bekommeren, zonder iets onafgemaakt te laten of het haastig af te maken en zonder iets over het hoofd te zien. Wanneer ik op deze weg voortga, welke plaats zal er dan overblijven voor de eigen liefde? En zou de vrucht van de retraite dan niet reeds oneindig groot zijn?